Welkom op de podcast van Goesting. Een podcast over identiteit, persoonlijk leiderschap, ondernemerschap en jobkeuzes. Vandaag heb ik een hele goede vriendin bij mij, Joke. Dag Joke.
Hallo, goedenavond.
Joke is naast een hele goede vriendin ook therapeut. En wij gaan vandaag spreken over de impact van corona en dan eigenlijk vooral meer bepaald de lockdown op ons psychisch welzijn. Nu, deze aflevering is eigenlijk... Joke zit hier eigenlijk al wel even. Omdat we naast een goede voorbereiding al de aflevering één keer hebben gedaan. Maar wegens een technisch probleem zijn we die verloren. Dus het is nu al 22:00 s'avonds. Joke is hier al van 19:30. Dus we hebben al een glas wijn erbij gepakt. En we gaan gewoon helemaal opnieuw beginnen. Het goede is, we zijn daardoor nog beter voorbereid. Dus dat komt helemaal goed. Mm-hmm. Voilà, laten we er gewoon terug aan beginnen. Joke, misschien fijn dat jij jezelf heel kort even voorstelt, zodat mensen wel wat kader hebben.
Mm-hmm. Ja, voilà. Ik ben Joke. Joke van Hoof, ik ben een goede vriendin van Anne-Sophie. Ik werk als therapeut, relatiegezien en systeemtherapeut. Ik doe dat in mijn eigen praktijk, dus ik heb een eigen praktijk... In het Antwerpse en ik doe dat ook in een revalidatie, een psychosociaal revalidatiecentrum, waar mensen eigenlijk terug hun plek in de maatschappij vinden. Die komen daar in traject eigenlijk om wat terug de plek in de maatschappij te vinden. Daarnaast ben ik ook gewoon Joke, hou ik van lopen, lezen, schrijven. Ik ga heel graag reizen. En ik heb in de afgelopen maanden alleen in mijn appartementje in Antwerpen gewoond.
Oké. Goed. Laten we er dan gewoon ineens induiken. Hè? Want je zegt van, ik heb de laatste maanden alleen in mijn appartementje in Antwerpen gewoond. Hoe was dat voor jou?
Keidubbel. Ja. Enerzijds is mij dat heel goed afgegaan. Moet ik zeggen, ik was niet helemaal alleen. Ik heb ook mijn kat Charles, die mijn gezelschap heeft gehouden. Dus ik was niet helemaal alleen. Maar enerzijds is mij dat goed afgegaan, moet ik zeggen, om gewoon alleen te zijn. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk nog zo goed als voltijds blijven werken. Een aantal dagen in de week ook gewoon naar de job. Op verplaatsing, ja, wat gewoon al thuiskomen. Dan kan ik tenminste nog thuiskomen. Als je een hele dag aan het werken bent. Of zo. Ja. Dus, en dat was dan wel een moment voor mij om even uit te checken, uit het werken, in te checken bij mezelf. Dus in dat opzicht is mij dat goed afgegaan. Maar anderzijds is dat ook gewoon maar alleen. En is dat ook gewoon wel op mezelf.
En hoe heb je dat ervaren? Zo? Dat, die keerzijde een beetje? Want ja. Dat is niet altijd gemakkelijk, ook niet misschien?
Nee, weet je, iedereen... ik heb de... Ik noemde dat de coronabubbels, nog voordat de officiële bubbels dingen... Dat ze dat van mij gestolen hebben of zo. Nee, ik merkte gewoon heel erg dat mensen in de coronabubbel, in de bubbel zaten, gewoon in hun eigen bubbel. Hè. Dus er is wel een zekere verwijdering. Ik heb dat zo wel wat ervaren. Ik heb dat ook al wel laten bestaan en ik heb dat zelf proberen op te vangen door ik ben veel buiten gaan wandelen om op die manier mijn contacten wel wat te houden.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Oké. Dat is inderdaad één stuk waar we vandaag over gaan spreken. We gaan anderzijds ook spreken over, wat nu? Hè? Wat na de corona? We hebben er juist ook al heel uitgebreid over gesproken. Maar misschien... Beginnen, mijn open vraag, en je mocht zelf kiezen of dat je antwoordt als Joke zijnde of als Joke zijnde therapeut. Dus
ja.
Ik laat de keuze een beetje aan u. Maar wat doet die lockdown eigenlijk met een mens?
Vermoedelijk gaat hij mij de hele tijd horen daartussen afwisselen. Ik denk dat ik zeker in een thema zit met een therapeut die als niet kan uitdoen, maar ik heb hem ook als Joke beleefd.
Ja,
dus ik ga er de hele tijd tussen switchen. Wat doet dat? Maar toen een lockdown, met een mens. Ik heb u de juist al gezegd tijdens de voorbereiding. Ik heb mij veel zorgen gemaakt over de impact van de lockdown. Uiteraard is dat een heel ingrijpend virus geweest. En daar heb ik mij ook nooit over uitgesproken. Maar ik heb mij soms wel de vraag gesteld van, oei, maar wat met de impact van die lockdown op ons welzijn? Hè? Ik denk dat ook dat twee kanten kent. Ik heb ook verschillende kanten ervaren en zelf ook gezien. Ik moet zeggen dat dat voor mij in momenten heel deugdoend was. Dat mij ook wel echt heeft doen vertragen, heeft doen op adem komen, een beetje ontsnappen aan het sociale kader dat er altijd heerst. Maar wat ik daarnet al zei, zo, er is wel een stuk vereenzaming ook wel bijgekomen. En dat heb ik ook wel bij mensen in mijn omgeving gezien, dat zo de verwijdering van anderen ook wel heel voelbaar was. En dat mensen dat ook wel hebben meegenomen daarin.
Hm. Als je vertelt dat vertragen, hoe is dat voor u verlopen om te kunnen vertragen?
Een stukje noodgedwongen, denk ik. De wereld is vertraagd, hè. En ik denk dat dat echt de grootste key geweest is waarom dat veel mensen toch enige traagheid hebben kunnen ervaren. De hele wereld is vertraagd, hè. Dus een aantal mogelijke dingen zijn ook gewoon niet meer mogelijk. Een aantal vragen moet je ook gewoon niet meer stellen. Op een vrijdagavond ga ik op café of zie ik een film. Nee, ik zie een film. Ja, allee, of je kunt nog kiezen, film of serie. Of een of andere online call met vrienden. Maar dus een aantal vragen moet je gewoon niet meer stellen. En dat heb ik echt als vertragend ervaren. En ook zo, als ik nu aan het babbelen ben, ook zo dat het... In de rat race heb ik het idee dat heel veel in elkaar overloopt. En dat het een het andere beïnvloedt. En je werk, je privé en andersom. En ik heb dat ook ervaren. Ik heb dat ook wel wat mogen zien. Dat alles gewoon zo mooi kan zijn waar het hoort te zijn. Dat je werk blijft. Dat daarnaast blijft. Dat heeft mij ook wel deugd daarin gedaan. In dat vertragen. En ja, ook wel denk ik, wat voor mij denk ik in de ratrace meespeelt, is zo de zichtbaarheid van dat sociale kader. Allee, dat ik daar juist zo benoemde. Je ziet dat overal verschijnen. Hè? Je moet er niet voor buiten komen. Je kijkt op eender welke sociale media of je krijgt daar talloze berichtjes over en het wegvallen daarvan, dat biedt ook zoveel rust. Plots is dat verantwoord.
En wat bedoel je daarmee? Het feit dat je nu, als je thuis bent, en los van de lockdown, en dan zie je heel veel gebeuren van mensen die van alles aan het doen zijn, en dat op dit moment, je bent thuis, maar je weet, iedereen is thuis. Er gebeurt ook gewoon niet veel en je ziet ook niet veel, waardoor dat je ook niks mist. Dat is wat je bedoelt.
Ja.
Oké. Ik had daar straks ook verteld over het feit dat we in een wereld leven waar dat er normaal een rat race is, die heel sterk aanwezig is en waar dat het eigenlijk als enkeling heel moeilijk is om in die rat race als enkeling te gaan vertragen.
Ja.
Terwijl dat nu eigenlijk alles vertraagd is, waardoor het ook veel makkelijker wordt om te vertragen.
Ja, ja.
Ik vond een hele mooie manier van...
Als je alles na een lang duur ziet voorbij racen, is dat ook super eenzaam. Hè? Ik vergelijk het dan met zo'n beeld op een of andere drukke kruispunt, dat dan op een speciale manier is opgenomen. Dominique zal dat wel kennen. En dat je eigenlijk alles die racen en zo één centerpunt staan stil, zo bekijk ik dat dan. En dat is ook zo niet afgestemd. En dat vergt keiveel opoffering om op zo'n moment te vertragen.
En Ik ga heel even er iets bij nemen. Ik heb op Instagram heb ik vandaag, naar aanleiding van ons gesprek, heb ik een aantal vragen gesteld waarop dat mensen konden antwoorden. En er zijn eigenlijk resultaten uitgekomen die dan misschien niet te verwonderen zijn, maar die mij toch wel, wel geraakt hebben. Ik zal ze misschien eerst even delen en dan kunnen we daar daarna over spreken. Op de vraag van, ik heb rust gevonden tijdens deze lockdown, heeft 76% van de mensen, dat waren ongeveer een dikke 120-tal mensen, geantwoord dat ze rust hebben gevonden. Dan 74% van de mensen, dat waren een 120 ook weer mensen, ervaren stress bij het feit dat er nieuwe plannen worden gemaakt. Ja. Dat is misschien een tweede verhaal. Dan terug naar het vorige, 86% van de mensen, en dat vond ik een super interessant, dat was meer dan 140, 150 man, dat heeft gezegd, ik wil niet terug naar mijn oude leven.
Mm-hmm.
Wat vertelt ons dat eigenlijk, die cijfers?
Dat vertelt ons wel iets over de levensstijl, denk ik, die we leiden. Alleen, merk ik, we hebben het zo net gehad over die rat race, en ik ervaar dat zelf ook al nu, hoe snel dat het leven terug op een bepaalde snelheid zit. Hè? Ik vind dat best beangstigend. Ik vind dat best confronterend. En ik schrik er niet van dat mensen zoveel rust gevonden hebben. Omdat het allemaal wel wat is stilgevallen nu. Er is wel een realiteit dat wij maken wel deel uit van die ratrace. Of van die samenleving die zo snel gaat en die... al onze mogelijkheden ons aanbieden. We hebben inderdaad misschien een bepaalde genetica. Wij zijn opgevoed op een bepaalde manier. We hebben onze levensloop heeft voor een stuk bepaald wie dat we zijn. Maar al die dingen staan niet los van gewoon de omgeving waarin dat wij ons begeven. Hè. En ik denk dat we dat heel sterk voelen. Dat als ik dan zeg, het is moeilijk om alleen te vertragen. Ja, dat is ook omdat dat niet los staat van al die snelheden die je soms gewoon noodgedwongen moet nemen.
Oké. Als we kijken naar die levensstijl, ik heb die vraag ook al regelmatig gekregen van ja, hoe kan ik eigenlijk mijn rust behouden of hoe kan ik eigenlijk dat gevoel vasthouden?
Ja, ik vind dat een heel terechte vraag. Ja, dat, zo'n vraag brengt het altijd even terug naar de praktijk, hè, want het is goed om theorieën te bedenken. Maar ik denk misschien, dat gaat misschien raar klinken, maar ik denk misschien door een kleine subwereld rond jezelf te creëren. En dan bedoel ik geen secten of zo, of iets of je af te knippen van die samenleving, maar binnen die samenleving een subrealiteit te creëren. Omdat als ik die resultaten zag, ook al verwonderde het mij niet, toch denk ik, als er zoveel mensen diezelfde antwoorden geven, dan lijkt het me sterk dat je in je eigen omgeving, in je eigen context, niet mensen vindt. Allee, of als je met je naaste spreekt, dat je geen herkenbaarheid gaat vinden. Hè. Ik denk eigenlijk dat misschien wel daar misschien een oplossing in kan bieden om gewoon daar met meer openheid of zo in uw dichte kringen mee om te gaan. Ik denk dan echt gewoon, hey, maar hoe zou dat zijn als je erover zou spreken? Hey, hoe zou dat zijn als je met elkaar in gesprek gaat en je angsten daarin deelt en of je bezorgdheden of wat je daar rond voelt misschien ook wel. Ik denk dat je zou verschieten hoeveel erkenning dat je zou vinden, wat toch altijd wel wat geruststelt. En begrip, en misschien ook wel... Ja, dat is misschien ook wel een manier om aan te geven wat jij nodig hebt, hè, om je noden aan te geven in contacten.
Als je spreekt over openheid, praat daarover, spreek erover met mensen. Dat is iets dat ik in mijn praktijk ook heel veel bespreek met cliënten. Wat ik wel vaak hoor van feedback daarop is, en daarmee dat ik het wel interessant vind om die naar jou ook terug te koppelen, is van, ja, maar hoe doe ik dat? Ja. 1. Hoe moet ik communiceren? Want ik ken dat niet. Mm. Heel veel mensen zijn het niet gewoon om te communiceren over wat voel ik en wat heb ik nodig. Twee, dat heeft ook een stukje te maken met kwetsbaarheid. Mm-hmm. En dat is niet mm-hmm. altijd gemakkelijk voor iedereen. En drie, ook openheid. Van, ja, maar ik wil niet open zijn, want ik ga iemand kwetsen of zo. Of ik durf dat eigenlijk niet te zeggen. Mm-hmm. Of ik wil, ja, maar ja, ik wil die persoon niet teleurstellen. En dat zijn allemaal redenen voor mensen soms om net niet te spreken.
Mm-hmm.
Wat dan?
Ja, ik denk soms dat we onszelf moeten toelaten om te leren spreken. Om te leren, want oké, we kunnen allemaal babbelen, we hebben allemaal de taal geleerd, weet ik zo. Maar om echt zo, echte, bepaalde gesprekken te voeren, denk ik dat we ons moeten toestaan om dat te leren. En wat mij soms helpt, is zo dat meta-stuk innemen. Zo. Het spreken over het spreken. Gewoon zo al het gesprek aangaan van... Dat het moeilijk is om die thema's bespreekbaar te maken. Hè? Want dat alleen eigenlijk is al taboe doorbrekend. Hè?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Zo, ja. Dat bijvoorbeeld. Maar dan moet ik... Allee, dan kom ik ineens nu op... Allee, waar we er juist eigenlijk ook toegekomen waren. Van ja, wilde dat metaperspectief innemen? Misschien slagen we daar een paar stappen over. Hij wilde dat kunnen aangeven, moet al weten wat je moet aangeven. Moet al weten waarover je wilt spreken. Dan is het misschien eerst een proces waar je naar jezelf moet leren luisteren, waar je echt moet gaan ontdekken. Wat voel ik nu? Waarom voel ik dat? En ja, om daar misschien een bepaald kader of zo aan te kunnen geven, om te weten wat er gebeurt, moet dat kunnen begrijpen, denk ik.
Wat bedoel je met een kader?
Ja, een kader, daar bedoel ik inderdaad zo de betekenis dat wij eraan geven. Kunnen begrijpen of wat dat betekent, wat je op dat moment voelt. Als je bij wijze van spreken, als het zweet je uitbreekt, omdat die ene vriendin je elke keer op zondagavond al stuurt wanneer je in de week tijd hebt en het zweet breekt u uit, ja, dan kan dat betekenen dat je van beurs hebt omdat je nu menopauze zit, maar doorgaans gaat dat iets anders betekenen. Hè, dat je eigenlijk daarnaar probeert te luisteren, dat je dat kunt voelen of durft voelen misschien ook wel.
Durven voelen, een heel belangrijke. Wat is het verschil voor tussen kunnen voelen en durven voelen?
Ik denk niet dat die los van elkaar staan. Mm. Maar ik zeg echt bewust durven voelen, omdat dat vaak wel heel eng is. Om te durven voelen, om eigenlijk gewoon daarbij stil te staan, om daar ruimte aan te geven, om daar dat toe te laten en eigenlijk, want ik heb het nu over een kader, maar om ook een keer iets te voelen zonder dat je dat kader al hebt.
Mm-hmm.
Want als je zo een kader hebben, weten wat dat betekent, ja, dat zit eigenlijk allemaal in ons hoofd, dat is al een bewerkt proces, dat is al geen zuiver gevoel niet meer. Hè. Dat, is, mm-hmm. dat kader is nodig, hè. Allee, ik ga niet zeggen dat we onze gevoelens niet meer moeten interpreteren.
Mm-hmm.
Dat kader is nodig om dat voor ons hanteerbaar te maken. Maar ook gewoon soms durven stil te staan als er iets gebeurt dat je nog niet kent. Want ja, als er dan nog geen kader is, hè, als je nog niet begrijpt wat dat betekent of wat dat kan betekenen mogelijk, dan is dat gewoon een losse, overweldigende emotie.
En
dat kan wel intens zijn.
Het woord emoties... Een heel belangrijke. Mm. Dat is ook iets, als we kijken naar onze, hoe moet ik zeggen, leven voor lockdown,
mm-hmm.
zeg maar.
Mm-hmm.
Als er bepaalde emoties waren dat we voelden, dan hadden we eigenlijk altijd wel iets om ons af te leiden. Mm. Stel, je voelt je angstig, onzeker, je voelt je alleen. Er is altijd wel een oplossing. Mm-hmm. Je gaat op café, je gaat iets doen, ja. Je belt iemand. Oké, nu kun je... Nu kun je dat ook nog altijd wel doen, maar ik heb de indruk dat met die lockdown, dat eigenlijk die onbewuste vlucht, onzichtbare vlucht of zo, dat die eigenlijk is weggevallen, waardoor dat we nu een beetje alleen komen te zitten met onze emotie.
Mm-hmm.
En dat, omdat dat kader waarover dat gesprek, dat soms wat ontbreekt, dat wel, ja, iets heel nieuws is.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
Hoe zie jij dat?
Oh, ja, dat klopt. In een, laten we zeggen, doodnormaal leven hebben wij ontelbare mogelijkheden om naartoe te gaan en om ons af te leiden. Maar misschien ook niet altijd afleiden in de slechte zin. Ook wel gewoon wat dat dan doet, is zo de, misschien bepaalde emoties in perspectief plaatsen. Omdat wat ik denk is, nu dat is weggevallen, die al onze privileges, als ik het zo mag noemen, nu dat is weggevallen en er is minder afleiding, dan gaan sommige emoties misschien heel overweldigend binnenkomen. Omdat er ook zo, die afleiding biedt tegelijkertijd ook de mogelijkheid om iets te relativeren in die zin. Die emotie is niet het enige wat er is. Ik heb een baaldag op het werk. Of ik heb een kei eenzaam weekend gehad. Ik heb mij gewoon niet zo verbonden gevoeld. Maar dan, als je dan de maandag kunt gaan sporten. Hè, en dan zit jij in een sportclub, in uw crossfit of weet ik veel, of in een dans. Daar voelde ineens zo wel verbinding. Of ineens voelde dan het effect van sporten. De endorfines die dan vrijkomen. Het verbonden voelen. Dus in dat opzicht vind ik dat wel iets waardevol. Maar tegelijkertijd biedt dat ook... Ja, een week vol plannen is ook gewoon een mogelijkheid om niet te moeten stilstaan bij wat er aan het gebeuren is in je gevoelswereld. Dus het is heel dubbel, maar het leven is gewoon ook heel, heel duaal. Hmm. Wij leven nu eenmaal, denk ik, in een tijdperk of in een generatie waar je niet veel moeite moet doen om te kunnen ontsnappen.
Denk je dat dat een van de redenen is waarom dat het ook gewoon zo moeilijk was om thuis te zijn?
Ja, ik denk dat wel. Ik moet dat maar eens uitleggen. Hè? Als je 10.000 mogelijkheden hebt om te doen op een vrijdagavond, je kiest ervoor om geen van die mogelijkheden te nemen en thuis te blijven. Wat strikt genomen ook een mogelijkheid is, maar wat sociaal aanschouwt, niet altijd zo is. Hè? Ja, ik denk dat wel.
Nou, heeft je sociaal een druk, hè?
Ja.
Nu, je hebt daar straks gesproken op het begin van deze aflevering over die subrealiteit. Je hebt dan meegegeven van wat je daarin kunt doen, is praten. Praat met mensen over hoe dat je je voelt. Praat met mensen over wat dat je nodig hebt. Naast praten, wat is nog een voorbeeld van zo'n subrealiteit in die grotere wereld waarin dat we zitten?
Goeie vraag. Het kenbaar maken. Eigenlijk gaan we dan nog een stap terug. Het kenbaar maken dat je wat je nodig hebt, is ook opnieuw weten wat je nodig hebt. Ik denk echt... deze gaat super cliché klinken, maar het is zo... Ik noem dat een interne dialoog. Ik doe dat soms. Ik vraag mij wel eens af, voor wie doe ik dit nu? Ja, in die subrealiteit, die kleinere wereld. Waarvoor doe ik dit nu? Ja, ga ik op café voor mezelf? Of ga ik op café voor... Maar doe ik dit nu voor mezelf, omdat ik daar zin en nood in heb? Of doe ik dit voor iemand anders? Maar ook dat laatste wil nog niet zeggen dat je dan, als dat het antwoord zou zijn, of als je voelt van, die belangen van de ander zijn daar toch belangrijk, wil dat ook niet zeggen dat je daardoor niet moet gaan. Ik denk dat het soms ook heel belangrijk kan zijn om die keuze te maken, om dan toch dat te doen voor iemand anders. Want dat is ook gewoon wat wij nodig hebben. Dat is wat ons mens maakt, is dat wij gewoon... Wij staan, net zoals ik zei er net ook, hè, wij staan hier los van die werkelijkheid. Wij hebben de anderen nodig. Ja, we hebben die ook nodig om ons zinvol te voelen. Dus dat wil niet zeggen dat je dat nooit meer mocht doen. Dat je alleen maar voor jezelf moet kiezen. Ik geloof ook niet dat, dat daar de oplossing in zit. Maar als je dan merkt van, hey, van de 10 keer ga ik 8 keer wel voor iemand anders, ja, daar, misschien komt het daar al wel iets te weten.
Ja. Ja, het gaat vooral over wel rekening houden met de ander, maar niet ten koste van jezelf.
Nee.
En ook leren voelen van, oké, ja, wat heb ik eigenlijk nodig? Wat wil ik? Waar wil ik misschien ook voor staan?
Ja.
Die dingen, zodat je van daaruit ook kunt, keuzes kunt maken.
Ja. Ja, en wat je daar zegt, is eigenlijk al een klein beetje vertragen in die rat race. Want dat is zo even, dat gaat over bewustzijn. Hè? Dat gaat echt over bewustzijn. Maar als je al een paar minuten de tijd neemt, bij wijze van spreken, om die een dialoog met jezelf te voeren. En dan staat er ten eerste, geef jezelf wat tijd om te voelen. Dus je bent eigenlijk al aan het vertragen. Ten tweede staat je op dat moment bij jezelf toe dat je er misschien anders over denkt. Dat je misschien wel eens verschilt van alle vrienden die wel datgene willen gaan doen.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk dat is ook een manier om te gaan vertragen.
Het uitzoomen ook misschien?
Ja. Ja.
Uitzoomen, kijken eens naar... Ik had daar de metafoor van dat bos.
Ja. Ja, de dingen dat je... Wat er eigenlijk in de afgelopen maanden gebeurd is, ik weet het percentage niet meer, maar een heleboel mensen willen eigenlijk niet terug naar hun leven...
86.
86. ja, dat is gigantisch veel. Als je zegt 140 mensen hebben dat.
Ja.
Allee, goed. Ik denk dat dat te maken heeft met dat uitzoomen. Ja, dat is zo. Ik moet dan heel erg denken aan dat verhaal van het bos en de bomen. Als je aan het wandelen bent in een bos, en dan zie je de bomen die op dat moment rond u staan. Dat is dan uw kleine subrealiteit die je ziet. Je moet niet bezig zijn, je kunt niet bezig zijn met wat er 5 kilometer verder in dat bos gebeurt, want je kunt dat niet zien. Je weet niet of daar een beer zit. Maar je kunt misschien wel zien rond u van, oei, hier zijn wel, deze is nu zo'n tof plekje. Hier zijn wel heel veel verdorde bomen, of ik vind hier wel wat eng, of hier, dat is hier wel heel vochtig. Hier ga ik liever weg, dat kan ook. Maar wat er denk ik gebeurd is in de afgelopen maanden, is dat wij allemaal, de meesten onder ons, de mogelijkheid hebben gekregen, noodgedwongen, om daaruit te gaan. We zijn allemaal in die meta kunnen kruipen. Want als je midden in die race zit, dan ga je gewoon mee. Doordat het alles wel wat is komen stilliggen, hebben wij in die zin de kans gekregen om eigenlijk van op afstand te kijken naar hoe het leven was. Omdat we enerzijds gevoeld hebben hoe het rustiger kan.
Mm-hmm.
Moet, maar alleen, het kan omdat het moet. En anderzijds, door ook gewoon even de balans op te maken. Ik denk dat ik heb gehoord, ik heb dat ook gevoeld, gezien in mijn praktijk, dat heel veel mensen die balans hebben opgemaakt. En dat daar wel zo de moment is om te reflecteren over, oké, het leven hoe het was. Was dat hoe ik het wou? Paste mij dat wel? Alleen maak ik mij daarin de bedenking van, je zoomt uit, je zit naar je bos te kijken, dus je ziet inderdaad wel die beer zoveel kilometer verder. En als je zegt van, ik moet van koers veranderen omdat er bij wijze van spreken brand is, ja, dan is dat maar goed dat je dat hebt kunnen zien, omdat je dan weet van, ik moet maken dat ik hier weg ben, ik moet een andere richting uitgaan. Wat ook wel kan gebeuren, is dat je door uit te zoomen ook wel ziet van, hé, maar daar is ook wel een heel schoon bos. Of dat woud, daar wil ik naartoe. Die bomen zijn veel hoger of veel groener. En dus eigenlijk wil ik daar naartoe, wat zit ik hier in dit bos te doen.
Mm-hmm.
En dan geloof ik dat soms kan doen vergeten hoe het op je eigen grond was.
Mm-hmm.
Als je terug zou afdalen, dan doe je dat vergeten. Hè. Dan is het de verleiding van dat bos heel schoon. En dan... maar je vergeet misschien erbij stil te staan. Van, ah ja, maar past dat bos wel bij mij? Want voor hetzelfde geld landen daar, weet ik veel. En zijn er allemaal brandnetels en staan daar op je sliffers. En, dus, en ik denk dat... en sowieso, door, als je daar wilt komen, ga je toch je weg moeten afleggen, hè, vanaf het punt waar je waart.
En dat is eigenlijk iets dat ik heel hard in mijn praktijk heb gemerkt. Heel veel mensen hebben uitgezoomd op hun bos en hebben het zien branden op hun werk.
Mm-hmm.
En waarom zeg ik dat? Omdat ik... In dat tweede stuk van de lockdown heb ik best wel veel aanvragen heb gekregen voor mensen die dat zeggen van ja, ik ben beginnen nadenken over mijn werk en ik weet niet goed of ik deze nog wil doen en ik moet ineens niet meer pendelen. Zalig, ik heb ineens 2 uur per dag meer tijd. Ja. En wat dat betreft is het wel een heel goed iets geweest. Wil dat zeggen dat we allemaal van job moeten veranderen als we niet gelukkig zijn? Absoluut niet.
Mm-hmm.
Maar het is wel een uitnodiging om te gaan kijken van oké, ja... Waarom brandt dat?
Ja.
Hoe komt dat?
Mm-hmm.
En wat kan ik daaraan doen?
Ja. Ja. Ja, en is het een brand die je nog kunt blussen?
Ja.
Of moet je gewoon uit de voeten maken?
Mm.
Ja.
Mm-hmm. Oké. We hebben daar straks ook gesproken over dat praten, hè?
Mm-hmm.
Terug in die superrealiteit zo.
Ja.
Ik had het er gisteren nog over met een gemeenschappelijke vriendin van ons. Die zei van, ja, maar... één, ik krijg al zo wat stress van al die plannen. In mijn agenda al ingepland wordt. Maar ik voel daar gewoon echt op dat ik daar zo nog wat in blokkeer. En dat ik daar nog niet geen manier in heb gevonden hoe dat ik daarmee kan omgaan. Mm-hmm. Wat zou daar bijvoorbeeld een manier kunnen zijn? Want nu gaan we eigenlijk al het stukje naar dat tweede deel. En hoe ga ik eigenlijk naar de toekomst toe daarop?
Ja. Ja. Hey, maar zo het bewaken van die agenda.
Ja.
Ja. Ja, ik denk echt dat... Dan komen we terug aan het begin, hè, aan dat eerste stuk. Waar we het in het begin over hadden, hoe vertraag je zelf als alles rond u super snel gaat? Want ik heb dat ook ervaren. En ik moet zeggen, in een eerste instantie is dat zelfs leuk. Ah, kom de eten. Ah ja, dat is goed, ik kan. Ah, ik kan. En dan ineens, ja, dan begin je te beseffen dat heel mijn agenda vol staat. En dan ontstaan daar zo in de komende weken de eerste dubbele boekingen. Mm-hmm. Omdat je het niet goed hebt opgeschreven.
Mm-hmm.
En
gaat over grenzen, hè?
Ja, dat gaat echt over grenzen. Wat past bij mij? Zit ik hier in mijn eigen bos of ben ik hier eigenlijk in dat woud hiernaast eigenlijk al aan het ploeteren? Waar ik niet eens naartoe wou. Mm. Ik vond het niet eens aantrekkelijk, maar...
Mm. En toch deed het.
Ja.
Mm. En dat is iets dat ook heel veel terugkomt, hè? Van... Eigenlijk leidde ik een leven op een manier dat ik het helemaal niet wou. Maar dat wil ook zeggen dat je heel veel vrienden hebt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je van voelt van... Dat heeft ook een klant tegen mij gezegd van... Ik merk dat ik wil en kan dat gewoon niet meer allemaal onderhouden.
Mm-hmm.
Maar ik wil die ook niet allemaal verliezen.
Mm-hmm.
Dus wat doe ik dan?
Mm-hmm.
Ga ik voor mijn grenzen stellen of ga ik voor mijn vriendschappen?
Mm-hmm. Zou het een of-of zijn? Denk je dat dat een of-of is?
Misschien niet. Misschien ook weer iets om over te praten.
Ja. Ik denk... maar ik vraag me dat af, maar dat is nieuw voor ons. Hè? Voor ons... Je gaat me nog wel horen spreken in de algemene termen, de ons en de wij. Maar ik denk dat dat voor velen nieuw is. Omdat als twee afzonderlijke... Alsof het niet naast elkaar kan bestaan. Ik vraag me dat af. Soms denk ik, onderschatten we onze vrienden daar niet in? Huh? Ik weet het niet, want het is voor velen ook nog onbekend. Hè? Dus hoe zou het zijn als je dat uitprobeert? En natuurlijk, en dat is dan de systeemtherapeut in mezelf die spreekt, is je ziet in ieder contact dat je met mensen hebt, zit in een bepaalde dynamiek, en die dynamiek zorgt voor een bepaald evenwicht. We hebben dat nodig. We streven daarna nog altijd. En natuurlijk, wat gebeurt er als een van de pilaren in die dynamiek iets verandert? Dan verandert een dynamiek, dan verandert ook het evenwicht.
Mm-hmm.
En dat is oncomfortabel, dat is voor iedereen oncomfortabel. En dan natuurlijk de personen die niet veranderen, zeg maar. Wat gaat daar gebeuren? Die gaan eigenlijk nog tegenreageren, veel harder reageren, om dat evenwicht terug te herstellen.
Mm-hmm.
Dat is nu heel theoretisch uitgelegd en dat gebeurt allemaal onbewust, hè. En dat maakt ook waarom dat zo beangstigend is. Hè? Want ik geloof dat veel mensen dat wel eens hebben uitgeprobeerd, maar dat je in een eerste poging... En zeker als je dat veel voorzichtig probeert, ja, dan is dat niet ingrijpend genoeg. En dan gaat dat tegengewicht elke keer komen. Maar ik geloof dat dat ook maakt dat je na een paar pogingen denkt, ja, laat al maar. Zoiets vergt ook tijd. Hè? Je moet eigenlijk iets gaan herschrijven. Je moet een nieuw verhaal gaan schrijven. Ja, dat ligt daar nog niet.
Heb je ook veel moed voor nodig, hè?
Ja. Ja.
Mm-hmm.
Ja. Ja, dat gaat ook over opnieuw durven voelen. En ook durven voelen dat je misschien iets anders wilt dan dat aan je vrienden of dan dat, hè, dat je daar op dat moment gewoon een andere nood hebt. En dat je daar eigenlijk voor jezelf moet zorgen soms.
Mm-hmm. En toch is het voor velen zo moeilijk
om
voor zichzelf te zorgen. Rationeel weten we dat wel.
Ja.
Maar het doen, en dat is ook iets, ik weet niet dat je dat ook in je praktijk merkt, maar, en ik merk dat heel erg bij mezelf ook, hè, want ik spreek nu misschien over de praktijk, maar ik zal over mijn eigen spreken. Mm-hmm. Heel veel dingen weet ik wel, grenzen stellen en hoe ik dat allemaal moet doen en mijn time management, maar het doen en omgaan met het ongemak dat daarbij komt, is echt een heel ander verhaal.
Ja. Echt het ongemak. Dat is echt iets dat... durven... En ik zucht zelf al omdat... Ik vind het zelf ook frustrerend.
Ik zie al een weerstand.
Ja. En dan is het... dan is een gemakkelijke way out van dat ongemak is gewoon dat dan toch gaan doen.
Ja.
Wat vaak ook wel niet eens zo'n straf is, omdat het zijn ook wel leuke mensen en er is altijd wel iets voor te zeggen. Maar hoe vaak... Ik weet niet of jij dat kent, maar hoe vaak dat ik al ben thuisgekomen van een avond en dacht, was dit nu nodig?
Nee. Dat ongemak, zou dat ook iets te maken kunnen hebben met ontsnappen of zo aan bepaalde emoties?
Goeie vraag. Goeie vraag. Ik denk zo... dat ontsnappen... Het doet mij wat denken aan iets dat... dat is misschien wat een technisch stukje, of dat is iets dat neurologisch gebeurt. Dat dateert van de tijd dat wij nog jagers waren. Of onze mannen jagers waren. Dus je moet je voorstellen, op een jacht mag er niks mislopen. Hè. Dat moet gewoon... die moeten op scherp staan en voortdurend op scherp staan. Er mag niet verslapen. Dus die adrenaline zit mega hoog, voortdurend. En wat gebeurt er dan? Omdat die adrenaline zo hoog zit, zitten echt in een overlevingsmodus, zo noemen ze dat ook al eens, waarbij dat al uw functies niet mogen uitvallen. Uw lichaam is hyperalert, dus gek genoeg, uw immuniteit bijvoorbeeld, die zit on point. Je mag niet ziek worden, je moet niet in het midden van de jacht ineens een verkoudheid krijgen. Dus je immuniteit zit on point. Maar wat gebeurt er ook? Die adrenaline, dus die rush, voortdurend die adrenaline najagen, onderdrukt ook gewoon een heleboel andere dingen. Je mag niet ineens angstig worden. Ja, als je ineens schrik hebt omdat er een beer voor u staat, ja, dat kan wel eens fataal aflopen. Mm-hmm. Dus dat onderdrukt ook inderdaad bepaalde emoties, hè? Ja, wat zie je dan gebeuren na die jacht? Dan zakt de adrenaline, maar dan zakt alles. En dan moet heel dat lichaam zich herstellen, reguleren. En moet er een nieuw evenwicht ontstaan. En dat is ook heel vaak waarom dat dan ineens... Want dan zakt die immuniteit, die gaat ineens van 100 naar 5 of zo. Ik zeg nu maar iets. Dus dat maakt dat daar ineens een mega diep is. Dat verklaart ook waarom dat mensen die... maanden aan een stuk mee hard werken, die we ook wel eens de workaholics noemen, waarom dat die op vakantie ziek worden, bijvoorbeeld. Hm. Dus ik geloof ook dat... En waar we nu aan het spreken zijn, dat is het onbewuste. Hè? Er is niemand die 's morgens, of er zijn weinig mensen die denken, 's morgens, nu ga ik eens een hele drukke week hebben, dat moet ik niet voelen. Dan ben je eigenlijk al aan het voelen als je dat doet. Dus dat klopt niet. Dat gebeurt super... onbewust, maar dat is echt zo. En wij jagen niet meer op beren, maar wij jagen wel op doelen. Wij jagen op iets bereiken, onze ambitie. Sky is the limit nu eenmaal. Niks is nog onmogelijk. En dat is wel een beetje waar we in grootgebracht worden, vind ik. Alles is mogelijk. En je zou maar zot zijn als je dat niet allemaal benut. En dat zijn... de woorden van Dirk de Wachter, dat ik ooit eens heb gelezen, dat is echt een zinnetje dat ik al heel vaak geciteerd heb, is als je aan 200 km per uur leeft, dan gaat ook aan 200 km per uur uit een bocht.
Oké.
Ja. En dat is... ook dat kun je terug naar de jagers brengen. Want als je te lang op een te hoog adrenalineniveau zit, dan ontstaat er ook een crash. Hè? Dat is niet onuitputtelijk.
Ik kan me inbeelden, en misschien stel ik die vraag omdat ik misschien zelf met die vraag zit. Als jij dat vertelt, vind ik dat ook wel confronterend ergens. Waarom? Omdat, met dat je dat nu zegt, ja, ik weet rationeel gezien wel al lang dat mijn tempo heel hoog is. Mm-hmm. Maar misschien is het mij goed dat je dat nu zegt, dat ik denk van, ja, shit. Wanneer vlieg ik 200 kilometer mm-hmm. uit een bocht? 1. Maar 2, ja... waarom is dat? Hmm. Dat je dat doet. Wat maakt dat je de nood hebt om 200 km per uur te gaan? Is dat ergens een verslaving aan doelen bereiken? Ik weet dat niet, hè? Mm-hmm. Is dat een bepaalde angst en andere emotie onderdrukken? Mm-hmm. Is dat misschien een verslaving aan... ik weet het niet. Aan ik zeg maar iets aan herkenning op een of andere manier. En ik heb me inbeelden als ik... die gedachten al hebt, dat er misschien nog wel andere mensen dat ook gaan hebben.
Ja. Ook daar denk ik dat dat geen of is. Ik denk dat dat allemaal meespeelt. Dat is geen lineair gegeven, zo. Net zoals zo, hè, als we het over die emoties hebben daar juist. Lineair zou zijn, oké, dat ervaart je... we gaan zoeken naar een oorzaak, dan kunnen we daar een oplossing voor vinden. Oké, ik leef heel snel. Hoe komt het dat ik zo snel leef? Dan kan ik er iets aan gaan doen. Realiteit is wel veel complexer. Ja. Er is niet A, B, C, D. Ja, dat is wat wij noemen iets circulair. En dat moet ik vergeten, never mind. Maar dat betekent eigenlijk gewoon dat daar een voortdurende... Dat zijn eigenlijk allemaal schakels in een keten. En dat kent geen begin of eindpunt. Mm. Dus dat beïnvloedt elkaar daarin voortdurend. Dat maakt het ook gewoon zo complex. Mm-hmm. En zo moeilijk vast te grijpen van... hé, maar wat gebeurt er nu? Want je raakt wel wat punten aan. Zo. Van, ik vind dat ik het ook te eenzijdig bekijk... als we het alleen vanuit de samenleving kijken... waar dan natuurlijk een tendens is van... vernieuwing, verbetering... je moet niet alleen de coolste reis maken... best ook de verste... liefst ook de mooiste vakantiefoto's en dan best ook nog wel delen op de social media. En dan pas is het geslaagd. Dus daar mm-hmm. Maar ik denk dat ik het onrecht zou aandoen als dat de enige... mm-hmm. Als we dat als enige of voornaamste beïnvloedende factor...
Mm-hmm. Maar als ik alles zo recapituleer van wat we vandaag besproken hebben en gelinkt aan het laatste stuk wat je zei, is voor mij in dit gesprek het woord vertragen de grootste. Op verschillende niveaus.
Ja. Ja.
Ook klinkt misschien een beetje met het hier en nu.
Mm-hmm.
Meer.
Ja.
Veel meer kijken naar wat is er rond mij.
Ja. 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 Dichterbij.
Wat is er dichterbij? Ja. Je hebt het woord verwonderen ook gebruikt.
Mm.
Eerder op de dag.
Mm-hmm. Ja. Verwonderen in die context. Wat verwijzend naar waarom doe ik dit, hè, wat we daarnet zeiden. Waarom doe ik dit? Omdat ik het wil, omdat het van mij verwacht wordt, omdat ik er iemand een plezier mee doe. Ja. Ik vind dat een mooi argument. Omdat het zo hoort. Omdat, ik denk een grote valkuil hierin is zo de vanzelfsprekendheid. Ja. Omdat het zo hoort, omdat ik het altijd zo gedaan heb.
Ja.
En ik denk, wat ons kan helpen, is om terug verwonderd te geraken. We verliezen dat. We zijn allemaal verwonderd geboren. Het moment dat gewoon zelfs een takje op de grond, het einde van de wereld is voor een kind. Ja, we zijn allemaal verwonderd geboren, maar we verliezen dat. Hoe dat we groot worden, dat is nog een stukje technisch. Hè. Dat is de frontale cortex. Ons gezond verstand, dat daar eigenlijk wel wat overgroeit. Maar verwondering kunde... Verwondering kun je terug trainen. Hè? Want dat zit gewoon ondergesneden, maar je kunt dat terug trainen. Ik daag jullie uit om op je vaste route naar het werk of naar de bakker, om verwonderd te zijn over de dingen die je eigenlijk al heel vaak gezien hebt.
Mm-hmm.
Om niet te denken, oh ja, die rode deur die is altijd rood. Maar om ook verwonderd te zijn in de dingen die je doet, in jezelf, maar ook in je contacten.
Mm-hmm.
En vooral alert te zijn als er uitspraken of gedachten vallen zoals... Ja, maar ik heb dat altijd zo gedaan. Mm. Maar dat is toch zo? Ja, maar dat weet je toch?
Ja.
Dat weet je toch?
Of ik heb daarvoor gestudeerd, ik moet dat wel doen.
Ja. Ja.
Of de maatschappij, of mijn ouders verwachten dat van mij, ja. Of mijn vrienden verwachten dat van mij.
Ja. Ja.
Een beetje keuzes maken vanuit wat we denken dat we moeten doen.
Mm-hmm.
Of de verwachtingen.
Ja. En verwondering kan daarin betekenen om daar... Want wie weet betekent die verwondering ook wel van... Ah ja, maar ik doe dat ook wel echt omdat ik dat ook wel gewoon tof vind. Mm-hmm. Verwondering moet niet altijd betekenen dat je gaat veranderen. Mm-hmm. Dat moet niet altijd betekenen dat je naar dat andere woud gaat. Want dat gaat je misschien niet passen. Mm-hmm. Maar dan leer je misschien wel even terug op je eigen grond komen en kijken... Wat is er rond mij?
Mm-hmm. Oké. Okay. Verwandering en vertragen.
Verwandering en vertragen, ja.
Oké, okay. Super. Ik denk dat het wel fijn is dat we daar mee eindigen.
Mm-hmm.
Verwandering en vertragen. Nu, ik heb wel nog een aantal vragen gekregen die dat ik misschien ook nog even wou stellen, als je het oké vindt.
Ik vind het oké.
De eerste was bijvoorbeeld van, is het normaal dat ik nog in corona-vibe zit qua werk?
Mm-hmm.
Dat is wel een heel interessante.
Goed bezig, denk ik dan. We hebben het over vertragen.
Ja, inderdaad.
Nee, goed bezig, want dat is dan misschien wel iemand die erin slaagt om het tempo hem passend te maken. Hè? Blijkbaar is dat iets dat hem misschien wel goed ligt, of haar, van dat passend te maken. En iemand die dat wel kan vasthouden. Dus ik denk, goed bezig.
Mm. Oké. Okay. Zalig. Mijn tweede, gaan de kinderen die deze lockdown meegemaakt hebben er iets aan overhouden, volgens jou?
Zo'n goede vraag. Iets dat we niet kunnen voorspellen, natuurlijk. Hè. Wat gaat met een crisis? Is dat je pas jaren nadien kunt te pakken krijgen wat een impact was. Ik denk zeker als het gaat over de psychische impact. Nu, de kinderen gaan dat meenemen, net zoals dat wij dat gaan meenemen. Allee, dat gaat in ons geheugen gebrand zitten. Maar ik denk dat dat niet altijd tekenend moet zijn. Dat dat niet hoeft te betekenen dat een negatieve impact heeft. Ik denk dat heel veel kinderen ook wel hebben kunnen ervaren hoe om flexibel te zijn. Ik denk dat er heel veel vaardigheden ook zijn aangereikt naast de verliespost. Het was voor iedereen een verliespost, ook voor de kinderen. Maar dat er toch op die manier bepaalde tools zijn aangereikt die misschien in een doorgaans niet aangereikt kunnen worden.
Mm-hmm.
Niet op zo'n praktijkervarende manier.
Mm-hmm. Ja, inderdaad.
Mm-hmm.
En quality time ook. Hè?
Ja.
Veel quality time.
Ja. 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 Ja, ik denk dat veel kinderen ook wel hebben kunnen ervaren dat hun en dan is het weer een therapeut die mezelf die spreekt, maar dat hun belangrijkste zorgfiguren, om het zo te noemen, ja, dat die wel aanwezig waren. Fysiek ook, hè. Natuurlijk niet altijd mentaal. Mm-hmm. Voor de ouders die wel van thuis moeten werken, mm-hmm, trouwens, echt tonnen respect daarvoor. Mm-hmm. Maar ja, kinderen hebben wel ervaren dat er mensen... De aanwezigheid en de zorg van mensen, van de juffen, van de zorgjuffen, van de ouders.
Mm-hmm. Ja. Okay. Laatste vraag. Hoe ga je als single om met huidhonger op een verantwoorde manier?
Ook zo'n goede vraag. Op een verantwoorde manier, dan kom ik... dan komen we aan wat ik in het begin gezegd heb. Hè, zo, de impact op het welzijn van de lockdown is voor mij een heel belangrijke. En dan denk ik, oké. Gezond verstand. Basisregel nummer 1. Gezond verstand. Het is echt al in talloze onderzoeken bewezen dat wij fysiek contact nodig hebben om ons nabij te voelen. Ik heb al meermaals gezegd, denk ik, als rode draad in dit gesprek, dat de ander gewoon zo belangrijk is voor ons om onszelf te kunnen doen voelen. Dus ik denk dan, oké, als dat echt uw nood is, misschien... Het spijt me, Mark van Rans en Veiligheidsraad. Misschien bestaat er dan wel een mogelijkheid om met uw gezond verstand op een verantwoorde manier iemand dichtbij te laten komen. Ik weet in China bijvoorbeeld hadden ze het echt een principe van virusbuddies. Ja. Hier heeft dat wel, is er wel wat sprake geweest van zoekt u een virusbuddy, maar dan gaat het er wel... En met de social distance mee om, wat denk ik al heel veel soelaas heeft geboden. Maar ik weet, in China was dat echt iemand die je vertrouwt, waar dat daar dan ook gewoon fysiek contact mee kon zijn. Want dat is echt wat ik misschien wel als grootste last gehoord heb van mensen, zowel in mijn praktijk als in mijn privéleven, is echt het gemis van dat. En ook dat is al... is ook echt aangetoond dat maar dat heb ik er juist gezegd, dat eigenlijk ontzettend belangrijk is.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Gezond verstand gebruiken dus.
Heel erg, dat is mijn voorzichtigheid die dan spreekt. Gezond verstand, ja. Ja.
Okay. Ja. Goed, Joke, mega bedankt. Ik kan me inbeelden dat mensen u misschien ook nog wel willen opzoeken naar deze podcast. Mochten zij nog vragen hebben of thema's willen bespreken, waar kunnen zij u vinden? Ik heb gehoord dat je een hele goede website hebt.
In mijn hoofd, al 2 jaar, ben ik in mijn hoofd aan het bouwen. Ben ik in mijn hoofd aan het bouwen aan een website. Die komt er op termijn. Maar voorlopig heb ik een hele goede pagina op vindentherapeut.be. Dus je kunt mij vinden op Joke van Hoof. Maar dan moet je best wel Antwerpen ingeven, want er is een Joke van Hoof in Lier. Dus wilde bij mij terechtkomen, dan geef de best Antwerpen in. Of nog beter, misschien kunnen ze de vraag aan u stellen, aan Sophie. En dan kun jij hen gewoon mijn gegevens doorgeven.
Ja. Voilà, ik stel voor inderdaad, mocht je Joke nog willen contacteren, stuurt mij gewoon een mailtje door en dan zal ik Joke zal ik uw mailadres doorsturen of zo. Ik denk dat dat iets efficiënter gaat zijn.
Mm-hmm.
Goed.
Heel goed.
Alright, nogmaals, heel erg bedankt. Ik vond het super interessant. Ik hoop dat jij het ook heel interessant vond. Als je het een... hele fijne aflevering vond, of zelf gewoon als je het een fijne aflevering vond, het moet zelfs niet heel fijn zijn, mocht je het altijd delen op Instagram, dat kun je gewoon vanuit Spotify zelf doen. Waarom delen? Voor mij is het enorm zinvol om ja, ook gewoon deze podcast meer zichtbaarheid te krijgen. Maar eigenlijk is mijn submissie voor gewoon zelfkennis en zelfacceptatie en al die dingen daar rond. Om dat toegankelijker te maken voor iedereen. Dus als je ook andere mensen daarbij wilt helpen, zou dat superleuk zijn. Als je nog iemand kent dat ik zeker moet interviewen omdat het een heel interessante persoon is of dat die persoon met interessante thema's bezig is, laat het mij zeker weten, want dan ben ik super benieuwd. Dankjewel en tot binnenkort!